Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u verder voorlezen uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijk avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, beter gekend als de heilige Gabriel van Onze Lieve Vrouw van Smarten. Een vertaling trouwens van het Engelse boek Happy Was My Youth, geschreven door Edmund Burke. Ondertussen zijn we aangekomen aan het tweede hoofdstuk. Met de titel Moederloos. Het tragische en onverwachte overlijden van zijn vrouw stelde Santi Possenti voor een veelheid van nieuwe problemen. Men stelde zich voor hoe moeilijk de omstandigheden waren waarin hij verkeerde. Zijn ambt als assessor bij de pauselijke delegatie was geen sinecure. Zijn ambtsplicht vereiste praktisch iedere morgen zijn aanwezigheid bij de rechtbank, terwijl hij de rest van de dag in zijn kantoor doorbracht. Hij moest met cliënten spreken, de jurisprudentie raadplegen, overleg regelen tussen verschillende partijen en beslissingen maken. Er scheen geen einde te komen aan al het werk, en dan had hij een huis met 9 levendige kinderen, elkaar opvolgend in leeftijd, van Lorenzo, die 16 was, tot en met Vincent, die nauwelijks 3 jaar oud was. Marie-Louise, die, zoals in zulke gevallen zo vaak geschiet, het moedertje werd voor haar jonge broertjes en zusjes, was pas 13 jaar, te jong om enige verantwoordelijkheid op zich te kunnen nemen. Zoals een goed advocaat betaamt, was zijn oplossing zowel eenvoudig als praktisch. Hij stelde een ervaren en betrouwbare vrouw als huishoudster aan, om toezicht te houden op de huiselijke gang van zaken en voor de kinderen te zorgen. Gelukkig vond hij een juweel van een huishoudster en alles liep uitstekend. Pacifica, zoals zij heette, was bekwaam en vroom, betrouwbaar en werkte flink. Maar wat wel het voornaamste was, zij hield werkelijk van de kinderen en deze beantwoordden haar genegenheid. Ze hield er haar eigen methoden op na om de tucht eronder te houden. En ze kon streng zijn, zonder daarom minder vriendelijk te wezen. Haar doeltreffendste wapen was, wanneer hun vader 's avonds thuis kwam, een dagelijks verslag van iedere misdraging uit te brengen. Ongetwijfeld was het een gevolg van de afwezigheid van een beteugelende moederlijke zorg dat Francesco zich al spoedig tot een ietwat eigenzinnige jongen ontwikkelde. Van nature vlug en levendig, kon hij gauw driftig worden. En wanneer hij op een of andere manier gedwarsboomd werd, of hij alleen zelfs maar een zachte berisping van zijn vader kreeg, kon hij verschrikkelijk nijdig worden. Deze kinderlijke driftbuien waren niet min, want Francesco deed nooit half werk. Zijn gezicht werd dan vuurrood en hij beefde van de hevige opwinding. Dan schreeuwde hij en stampte met de voet op de grond, totdat het gezamenlijk verzet van zijn broers en zusters, of het ernstige woord van zijn vader, hem op scherpe toon tot de orde riep. Meestal liep het hierop uit dat Francesco woedend de kamer uitliep en zich ergens opsloot, totdat de storm vanzelf was gaan liggen. Dat gebeurde meestal even snel als hij was opgestoken. Ook is het waar dat Francesco geen wrok koesterde en achteraf niet bleef mokken. Als zijn drift uitgewoed was, had hij er ook werkelijk spijt van. Telkens weer kwam hij met gebogen hoofd en met tranen in de ogen schuchtertjes naar zijn vader toe om te zeggen dat het hem leed deed en te beloven dat het niet meer zou gebeuren. Om hem de slechte gewoonten af te leren, negeerde zijn vader hem dikwijls en deed of hij doof was voor de smeekbeden om vergiffenis. Maar dan sprong de kleine jongen op zijn knie, sloeg zijn armen om zijn hals en probeerde zo op een gemakkelijke manier gauw vergeving te verkrijgen voor zijn gedrag. Maar Santi Possenti was een te goed advocaat om zich door zulke trucjes om de tuin te laten leiden. Nee, nee, Francesco, zei hij dan steeds. Nee, nee, geen omhelzingen, maar daden. Ja, het lijkt duidelijk dat de vader zich zorgen over Francesco maakte. Hij had de vage tekenen waargenomen en vreesde dat de gevolgen heel ernstig zouden kunnen zijn indien men de jongen toestond op die manier door te gaan. Pacifica kreeg strenge aanwijzingen om bijzonder op hem te letten en geen grapjes te dulden. Naarmate hij ouder werd, slaagde hij erin zijn kribbigheid in te tomen. De veelvuldige vermaningen van Pacifica, met geduld telkens weer herhaald, begonnen eindelijk vrucht te dragen. Als ik naar haar raad geluisterd had, schreef hij lang daarna, heel eerlijk, ja, dan zou ik een betere jongen geweest zijn. En ongetwijfeld is het ook waar dat de gezonde tucht die zijn broertjes en zusjes aan de dag legden niet weinig tot de verbetering van zijn gedrag bijdroegen. Over het algemeen was hij zowel de schrik als de lieveling van het gezin. Zijn zuster, Teresa, voegde er met zusterlijke eerlijkheid aan toe. Hij was nu eenmaal levendig en opgewekt van aard, en daarom behandelde de huishoudster hem nooit zo streng als mij en de rest van het gezin. Al gauw zag Santi Possenti in dat de opgroeiende jongens meer zorg behoefden dan Pacifica hen geven kon. Bovendien moesten de jongeren voorbereid worden voor de school, en het leek gewenst dat zij wat elementaire lessen zouden krijgen. En weer was hij gelukkig in zijn keuze. Hij vond een jonge geestelijke, Philippe Fabi, die heel graag als huisonderwijzer van de jongens wilde optreden en voor algemeen toezicht zorgen. Er werd dus een begin gemaakt met de lessen die nu eens bij de Possenti's thuis en andermaal in het huis van eerwaarde heer Fabi gegeven werden. De jonge man vergezelde hen ook op hun wandelingen en nam hen mee om de vele kerken van Spoleto te bezoeken, vooral de kathedraal met zijn historisch schrijn van Onze Lieve Vrouw. Dit ging zo een jaar of twee, totdat het tijd werd voor Francesco om naar school te gaan. Tegenover Fabi schijnt hij geprobeerd te hebben de huishoudelijke scènes te herhalen en aanvankelijk onderwierp hij zich niet gemakkelijk aan dwang en tucht. Hij had een heftige, koppige aard, zo zegt Fabi, en hij voegt er nogal grimmig aan toe, maar zijn opvielliggendheid duurde niet erg lang en was gauw alweer handelbaar. Klaarblijkelijk had Philippe Fabi zo zijn eigen rustige en doeltreffende methode om de orde te herstellen. Francesco was zijn eerste leraar erg dankbaar en in latere jaren onderhield hij vriendschap met hem. Een merkwaardig voorvalletje is aan de vergetelheid ontrukt. Kort voordat hij van huis wegging, om bij de passionisten zijn intrede te doen, herinnerde Francesco zich dat hij Fabi nog een kleinigheid verschuldigd was. Om het noodzakelijke geld daarvoor bijeen te krijgen, nam hij wat van de boeken die hij te veel had bij elkaar, verkocht ze bij een handelaar in tweedehands boeken en met de opbrengst kon hij toen zijn rekening vereffenen. Fabi was klaarblijkelijk onder de indruk, want hij bleef dit feit steeds onthouden en kon het zich vele jaren later nog herinneren. Thuis zorgde Santiposcenti er zo goed mogelijk voor te voorzien in het goede voorbeeld dat een moeder veel beter zou kunnen hebben gegeven. Hij was een heel streng christen, maar hij probeerde niet te veel van zijn kinderen te eisen. Zijn eigen voorbeeld was een dagelijkse les. Hij stond iedere morgen vroeg op en bracht een uur in gebed en persoonlijke devotie door, alvorens zijn kamer te verlaten. Gedurende die tijd mocht hij onder geen beding door iemand gestoord worden. Daarna volgde een bezoek aan de naburige kerk om de heilige mis bij te wonen, zo mogelijk in gezelschap van enkele van de kinderen. Daarna zag hij hen niet meer voordat hij 's avonds van kantoor weer thuis kwam. Een heel leven doorgebracht in de studeerkamer en in de rechtspraktijk was waarschijnlijk niet zonder invloed op het karakter van Santiposcenti gebleven. Diep godsdienstig als hij zelf was, beschouwde hij zijn beroep als een werkelijke roeping. De grote zinspreuk dat gerechtigheid niet enkel gedaan moet worden, maar dat ook duidelijk getoond moet worden dat zij gedaan wordt, zou zijn praktisch verstand wel aangesproken hebben. Terwijl zijn vakbekwaamheid eerbied afdwong voor zijn beslissingen, werd zijn onbuigzame onkreukbaarheid door vriend en vijand erkend als een garantie voor onpartijdige rechtspraak. Iets dat er eens bij hem thuis voorviel, maakte een blijvende indruk op het hele gezin. Op zekere dag waren ze allen aan tafel gegaan om te eten. Waarschijnlijk was het een vrijdag, toen er bij wijze van verrassing een schotel ter tafel kwam met een buitengewoon grote, verrukkelijke vis. De kinderen zetten vol verwachting grote ogen op, terwijl Santiposenti zo terloops vroeg waar die vis vandaan kwam. Toen Pacifica antwoordde dat die als geschenk bezorgd was en zij de naam van de edelmoedige gever noemde, nam het gezicht van de vader een ernstige uitdrukking aan. "Wist je niet dat hij een proces bij de rechtbank heeft lopen?" riep hij verontwaardigd uit. En toen, naar de onschuldige vis wijzend, beval hij: "Neem dat onmiddellijk weg en geef het aan de armen. Ik wil niet hebben dat iemand hier in huis er iets van gebruikt." En daarop verdween de hoofdschotel al gauw van tafel, nagekeken door de begerige ogen van Francesco en zijn broers, die maar moeilijk konden begrijpen hoe de doelstrevingen der gerechtigheid het best gediend konden worden door het verdwijnen van een middagmaal. 'S avonds zat Santiposenti het liefst bij zijn gezin thuis. Hoe moe hij na een afmattende dag op kantoor ook mocht zijn, altijd had hij tijd voor de kinderen. Eén voor één kwamen ze bij hem om hem in geuren en kleuren alles te vertellen wat er gedurende de dag gebeurd was, en hij voelde zich weer jong worden als hij naar hun ongekunsteld gesnap luisterde. Pas wanneer het hele gezin de rozenkrans gebeden had, pas wanneer allen hem om de beurt goedenacht gekust hadden en naar bed gegaan waren, pas wanneer de stilte over het huis neerdaalde, voelde hij opnieuw de eenzaamheid in zijn hart en de droefenis over het verlies van zijn beminde vrouw. Zijn plichten als vader vatte hij op dezelfde wijze op als alle andere dingen, met plichtsgevoel en toewijding. Op een avond in de winter, rond het vuur geschaard, luisterden de kinderen aandachtig als hij hun de vruchten van zijn veelzijdige ervaring trachtte bij te brengen en hen voor te bereiden op de strijd des levens. Bij herhaling waarschuwde hij hen tegen de gevaren van slecht gezelschap. "Slechte kameraden," zei hij dikwijls, "zijn bedervers van de jeugd. Ze zijn dienaren van Satan, stille verraders. We moeten voor hen steeds op onze hoede zijn." Soms sprak hij tot hen zoals de wijsheid spreekt in de schrift en herinnerde er hen aan dat alles ijdelheid en kwelling van de geest is en dat er niets blijvends is onder de zon. Dat de ziel van onschatbare waarde is en dat enkel het eeuwig geluk van de hemel haar eindeloos verlangen kan voldoen. Zoals verwacht kon worden, begonnen de meeste jongens van Posenti met verloop van tijd naar aard en karakter op hun vader te lijken. De enige echter die zich niet voegde naar het algemeen patroon was Francesco, die zich tot de grootste individualist van hen allen ontwikkelde. Steeds opgewekt en niet uit het veld te slaan, liep hij altijd over van allerlei kattenkwaad, vertelde grappen waar iedereen om lachen moest en gaf met forse gebaren een tafereel weer dat hij in de loop van de dag had meegemaakt. Toen hij ons verliet om naar de passionisten te gaan, zo merkte zijn broer Michael bedroefd op, was het alsof alle zonneschijn en geluk van ons huis met hem meegingen. Desondanks waren er tijden waarop Francesco zijn moeder miste. Hij was juist oud genoeg om zich haar dood nog te kunnen herinneren, maar hij wist wat het betekende moederloos te zijn. Hij miste de liefde van iemand die iedere andere jongen scheen te hebben, en dat vreemde gevoel van iemand in zijn leven te missen, schijnt steeds rond zijn teergevoelig hartje gewaard te hebben. Marie-Louise was degene die dat het best van allen merkte, en op haar eigen lieve en begrijpende manier deed zij wat zij kon om een eenzame kleine jongen troost te bieden. Zij voelde zijn nijpende behoefte aan liefde en sympathie, en ze stond steeds gereed om door hem in vertrouwen genomen te worden en om hem van raad te dienen. Daardoor bond hen een bijzondere band die sterker werd naarmate de jaren rijpten. De bezorgde ogen van hun vader ten spijt en ondanks de eindeloze zorg van Pacifica, gebeurden er dingen die niet zouden zijn voorgevallen wanneer er een moeder geweest was om op hen te letten. Een onvergetelijke storm brak er over hun hoofden los na een incident dat achteraf beschouwd vermakelijk, maar op het ogenblik dat het gebeurde maar al te ernstig was. Gewoonlijk nam Santi Possenti de jongens mee op een avondwandeling. Maar bij die bepaalde gelegenheid vroeg hij Michel om zijn plaats in te nemen, daar hij zelf door een zakenafspraak verhinderd was. De arme Michael, die niet wist hoe hij zijn levenslustige broers in bedwang moest houden, vond dat een bezoek aan het huis van een buurman, met wie zij bevriend waren, wel een goede tijdpassering zou zijn. Toen zij er aankwamen, kwamen deze gastvrije mensen naar Italiaanse aard met wijn voor de dag ter ere van het bezoek, en die boden ze hun gasten aan. Daar zij voelden dat het lomp zou zijn te weigeren, namen ze allen, ook Francesco, de drank aan. Op de terugweg naar huis kwamen ze snel tot de ontdekking dat de ongewone wijn hun naar het hoofd gestegen was. In de hoop dat het effect van de wijn zou afnemen, wachten ze zo lang als ze durfden met terug te keren en kwamen tenslotte thuis aan, laat en verlegen en bevend, omdat vader wel kwaad zou zijn. Michael kreeg het hardst te verantwoorden, want hij had de leiding van het troepje gehad en had voorzichtiger behoren te zijn, zoals zijn vader opmerkte. Het duurde een hele poos voor dit vergeten was. Op zijn eigen slaapkamer had Francesco een klein gipsen beeldje staan van Onze Lieve Vrouw van Smarten, met het dode lichaam van haar zoon op haar knieën. Dat was het middelpunt van zijn persoonlijke devotie. Er moesten altijd verse bloemen voorgezet worden en het klein lampje moest steeds blijven branden. Hoeveel plaats het in zijn hart innam, blijkt uit de aanwijzing die hij de trouwe Pacifica gaf, kort voordat hij naar de passionisten ging. "Laat het lampje nooit uitgaan, Pacifica," verzocht hij haar. "En vergeet niet altijd verse bloemen voor haar neer te zetten." Behalve de liefde voor zijn hemelse moeder, koesterde Francesco een grote genegenheid voor de armen. Voor een kleine jongen als hij bezat hij een uiterst edelmoedig en beminnelijk karakter. Schrielheid en egoïsme waren hem onbekend. Zoals alle kinderen was hij verzot op snoepgoed en koekjes, maar nooit heeft iemand het meegemaakt dat hij zoiets opspaarde voor zichzelf of meer nam dan hem toekwam. Alles moest gelijk verdeeld worden. Aan zijn broer, Michael, de held van zijn jongensjaren, schonk hij spontaan een gouden horloge dat hij zelf van een familielid voor zijn verjaardag gekregen had. Pacifica had grote bewondering voor een stuk fluwelen lint dat Francesco als versiering rond zijn hoed droeg. "Er zou een leuke ceintuur van te maken te zijn," zei ze. En meteen haalde hij het van zijn hoed af en gaf het haar met een verlegen glimlachje. "Houd het maar," zei hij, "en draag jij het maar om je middel." Maar aan de armen gaf hij altijd. Onderweg naar school maakte hij er niets uit zijn halve of zelfs zijn hele lunch weg te geven aan de een of andere arme jongen die hij toevallig op straat tegenkwam. En op een morgen in september, zo wist Michael zich te herinneren, kwamen we een arme oude man tegen. En Francesco stond erop die man de 2 of 3 koperen munten die hij bij zich had te geven en die op dat ogenblik zijn hele rijkdom uitmaakte. Later was het voor hem een bron van gewetenswroeging dat hij misschien te veel had weggegeven en iets ervan zonder toestemming van zijn vader. Ofwel, hij was bang dat hij te verkwistend geweest was en zichzelf eigendom van het gezin voor de armen had toegeëigend. Zijn verontschuldiging was steeds dat hij deed wat zijn vader hem gezegd had te doen. Eens toen Pacifica bezwaren maakte, verklaarde hij rustig: "Maar vader heeft ons immers gezegd dat we goed moeten zijn voor de armen. We mogen de armen niet verwaarlozen, omdat wij nooit weten wat onszelf de een of andere dag overkomen kan." Dat was natuurlijk niet een voorspelling, maar die woorden hadden later toch een merkwaardige nasleep. In de laatste brief, die hij kort voor hij stierf aan zijn vader schreef, sprak hij andermaal over goedheid en edelmoedigheid tegenover de armen. Hij besloot in de treffende woorden: "Herinner u, lieve vader, dat u een zoon hebt die nooit iets anders dan een arm man zal zijn tot het einde van zijn leven toe. Een die werkelijk van aalmoezen leeft, maar die nergens naar verlangt en die, als u mij toestaat dit te zeggen, zelfs meer heeft dan hij thuis had. De rechtvaardigheid vereist daarom dat u aan de zonen van Jezus Christus geeft wat Jezus Christus gegeven heeft aan uw zoon." Van zijn vader had Francesco een groot gevoel voor rechtvaardigheid geërfd, wat een kenmerkende karakteristiek voor hem was, zelfs in zijn jongensjaren. Hij kon geen onrechtvaardige handelwijze velen en wanneer hij meende te bespeuren dat er iemand begunstigd werd, was zijn protest niet gering. Maar wanneer zijn broertjes berispt werden voor een of andere kleine pekelzonde, probeerde Francesco van de andere kant verontschuldigingen voor hen in het midden te brengen. En als hij geen verontschuldigingen kon vinden, dan vroeg hij zijn vader het hun toch maar te vergeven. De rest van de familie wist dat Santi Possenti een zwak plekje in zijn hart had voor Francesco en zelden lang bestand was tegen zijn smeekbeden. Dit was dan de familiekring die de kleine Francesco Possenti omgaf, de achtergrond waartegen hij opgroeide. Alles bijeengenomen was het huishouden kenmerkend voor zijn tijd en plaats. De jongens mochten dan al eens neiging hebben om wat wild en koppig te zijn, allen vervulden toch stipt en regelmatig hun godsdienstplichten. Het was een gezin dat in godsvrucht wellicht boven het gemiddelde uitsteeg, maar over het algemeen opgewekt en gelukkig was. Allen voelden zich met elkaar verbonden door een diepe en duurzame genegenheid. En in het middelpunt daarvan stond Francesco, de meest geliefde van de familiekring, zich lachend en schertsend zijn weg door het leven banend. "Als kwikzilver," zei de een. "Als een dwaallichtje," zei een ander. Dit is wel van enig belang, daar het de waarde bepaalt van het offer dat Francesco in later jaren bracht, toen de roep tot een grotere liefde sterker bleek dan de banden der natuurlijke genegenheid. Maar dat offer lag nog ver weg in de toekomst, onvermoed door de speelse, onbezorgde kleine jongen, in wie men maar moeilijk de grondstof voor latere heiligheid zou hebben kunnen ontdekken. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen. Beetje bij beetje zullen we steeds meer het karakter van Francesco Possenti ontdekken. Meer en meer zullen we ook begrijpen, inderdaad, hoe groot het offer is geweest dat hij heeft gebracht toen hij zijn leven gaf aan Christus en aan de kerk. Rest mij enkel nog maar om u van harte te danken voor uw luisterend oor en te hopen dat u een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Heiligen Getuigen, dan lezen wij u verder voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven. Het verrassend geestelijk avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst. Thank you.